hulp. En onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 124 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 124, vers 1, 2 en 3. Dat Israël nu zeggen, blijf een geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. De eerste drie versen van Psalm 124.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Psalmen, daarvan het 124ste hoofdstuk. Psalm 124. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij zeggen nu de schriftlezing uit Psalm 124. Een lied aan Maalot van David. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden. Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toren tegen ons ontstak. En toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. En toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. En de Heere zij geloofd, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik des vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze morgen nog weer gegeven om rondom het woord vergaderd te mogen worden. O Heere, dat we er acht op zullen slaan, want een mens krijgt een aantal jaren om zich te bekeren en dan is het eeuwigheid. En mochten we daarbij bepaald worden, en mocht gij daartoe de prediking van uw woord aanwenden. Want Heer, het moet ons aangezegd worden, daar wij gans dood liggen in zonden en misdaden, en we weten niet dat we eenmaal moeten sterven, ja met ons verstand, maar we gevoelen het niet omdat we van de zonde geen last hebben en ons vermaak daarin hebben. Maar o Heere, als gij in ons leven komt, dan wordt er rust opgezegd. En rust nog vrede wordt gevonden om onze zonde. En o Heere, mocht gij dat ook nog deze morgen werken. En mocht gij daartoe al uw gane getrouwe dienstknechten nog aanwenden. En aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze het woord mogen prediken. En recht mogen snijden naar de volle raad Gods. Want Heere, gij hebt toch gezegd, een zoon, dat woord zal niet ledig tot mijn wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En lieve Heere, dat we daar een voorwerp van mogen zijn. Een voorwerp van uw genade. En Heere, maak daar plaats voor, want er is in ons hart en leven geen plaats. En David, de man naar uw hart, die heeft het ook mogen leren dat gij daar steeds plaats voor maakt. Want Heere, in het leven van David was er alle reden dat gij dat niet zou doen. Maar die gij verkoren hebt een eeuwige leven, die zult gij ook zeker zalig maken en in de genade vernieuwen. O Heere, want gij onderhoudt uw eigen werk. En gij komt dat steeds weer te bevestigen in het leven van de uwe. En als we daar nog buiten staan, Heere, dan mocht het ons eens opgebonden worden. Dan mocht gij het eens op ons hart binden. Dat we u moeten ontmoeten in gerechtigheid. En als we niet, staan in de gerechtigheid van Christus, o, dan moeten we eeuwig vergaan. En mochten we dat eens aan deze zijde van het graf, mochten we dat eens opgebonden krijgen. Want ons leven is als een schaduw die ras verdwijnt. En dan gaan we de eeuwigheid in. En wat zal het zijn om dat buiten Christus in die eeuwigheid te doormaken, o Heere? Dat is met geen pen te beschrijven, maar het is ook met geen pen te beschrijven de heerlijkheid die gij voor uw volk hebt weggelegd. De heerlijkheid die straks zal geopenbaard worden, maar ook al aan deze zijde van het graf. Want de zaligheid, zalig worden, begint aan deze zijde van het graf. Maar straks zal uw volk volkomen wel gelukzalig zijn. O Heere, wat zal dat een dag zijn, als die scheiding voor ieders oog plaats zal vinden. De bokken aan uw linkerhand en de schapen aan uw rechterhand. En Heere, mochten we dan aan deze zijde van het graf die bok inleven, omdat we dat zijn, Heere, een vijanden van u, een vijanden van Christus. Dan mocht gij het ons eens leren vanuit uw heilig woord en vanuit uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat we tegen een goeddoend God en een heilig God gezondigd hebben. En in het licht van uw majesteit, in het licht in het spiegel van uw heilige wet, onszelf leren kennen voor u. Opdat we zouden vallen in het stof, met onze neus plat op de grond. En lieve Heere, gij hebt het ook David geleerd. En gij hebt hem door de oefeningen des geloofs rijp gemaakt voor de eeuwige gelukzaligheid. En Heere, gij gaat door om uw volk te vergaderen, om uw koninkrijk uit te breiden. En we mogen er nog van horen dat gij werkt, Israël uw volk versterkt. En dat gij uw ellendig en arme volk nog gedenkt in onze geesteloze dagen. Maar Heere, dat hebben wij gedaan. Wij hebben uw schepping verwoest. Maar gij zijt de gevallen mens en ook de duivel een eeuwigheid voor geweest. Want gij hebt een lam besteld. En die gekomen is om de zonde op zich te nemen. En de zonde en de straf weg te dragen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, past het toch toe aan ons aller hart en leven. Rechten hebben we niet. Maar gij hebt alle recht om een zondaar te bekeren. Omdat hij uw naam belijden en verheerlijken. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Dan zullen we vrolijk zingen. Door lucht en wolken dringen. Om Jezus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefden, we leven in een tijd waarin veel wordt gestreden en veel wordt geleden. En dat op alle gebied. Maar Paulus zegt, indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. En dat is geen wettische strijd en ook geen vleeselijke strijd, maar een wettige strijd. De strijd in de kerk op aarde wordt geoefend in die strijd. En de triomferende kerk is die strijd reeds te boven. En in de hemel leeft de kerk niet meer door het geloof, maar door aanschouwen. En de strijd in de kerk heeft een strijd zolang zij op aarde is en in het vlees verkeert. Het is een goede strijd des geloofs en het is geen strijd om de zaligheid te verdienen, want dat heeft Christus voor de zijnen gedaan. En die strijd wordt ook niet goed gestreden, want ook dat heeft Christus voor de zijnen gedaan. Het is geen strijd om het geloof, maar een strijd door het geloof. En Paulus kon door vrije genade van die wettige strijd een helder verslag geven. En hij zegt op het laatst van zijn leven: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. En hoewel de kroon der rechtvaardigheid voor al Gods kinderen is gereserveerd, geliefden, dan wordt die kroon der overwinning alleen geschonken als we de goede strijd gestreden hebben. En dat betekent niet dat de strijdende kerk iets moet verdienen en ook niet dat zij de zaligheid kan verliezen. Nee, geliefden, maar het leven der genade is wel een strijd tegen de driekoppige vijand. De wereld, de duivel en het eigen verdorven vlees. En die strijd is al een gewonnen strijd, want Christus heeft die strijd goed gestreden en volkomen gestreden. En als overwinnaar van die strijd geeft hij zijn volk de zegen. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. U zegt, waarom moet de kerk dan nog strijden? Wel, geliefden, het gaat hier niet over een strijd om het geloof, maar over een strijd door het geloof. Want de strijd om het geloof is een verloren strijd. Want je ontvangt het ware geloof niet door strijd, maar uit vrije genade. En het leven des geloofs brengt dus een strijd met zich mee. Een strijd tussen geest en vlees. Een strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Daar gaat het altijd over in deze wereld. En ook in de u voorgelezen psalm, die wij in afhankelijkheid des Heren met u wensen te overdenken. Een psalm waarin David melding maakt van zijn verlossing uit de strik van zijn vijanden. En daarvan de Heren de eer mag geven. En David, die deze psalm gedicht heeft, was als reizende naar Jeruzalem. Naar het Jeruzalem dat boven is, dat vrij is, het welk is ons aller moeder. En de weg naar Jeruzalem dat boven is, is bezaaid met slangen, doornen en distelen. Want de Heer heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Maar het is toch een weg waarop de dwaas niet zal dwalen. En de reizigers op die weg zullen hun voet niet aan één steen stoten. En geliefden, ik wist met deze psalm geen raad. Want de weg naar Jeruzalem dat boven is, is feitelijk met geen pen te beschrijven. En met geen woorden uit te drukken. De wegen die de Heer met zijn volk gaat, liggen opgesloten in de weg, de waarheid en het leven. En dat is Christus. Gods wegen liggen besloten in het kabinet van Gods eeuwige raadbesluiten. En ik wist geen raad, maar God weet raad, want zijn naam is raad en hij is groot van daad. Maar hoe zou ik de weg beschrijven die Christus voor de zijn is gegaan, en zonder dat we van hem geleerd zijn en zonder dat we door hem bediend worden. We zijn zo blind en zo dwaas in zemels wegen. En geven de Heere te zien op hem, omdat we bediend zouden worden uit hem. Dan zal het wederkeren tot hem. En zijn naam ter eer, en mocht dat zijn tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. De pelgrim uit de 124e psalm lijkt geheel buiten adem. En zijn hart is vol van God. En als je vol van God bent, geliefde, dan raak je snel buiten adem, want de liefde is zwaar en niet te dragen. En deze pelgrim kan het wonder niet klein krijgen, want Gods daden zijn met het verstand niet te vatten en alleen maar te bewonderen en te aanbidden. En de jubel die David hier uitstoot is gelijk een jubel van een vogel die zojuist uit de strik van de vogelvanger is ontkomen. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Dat is geen volzin, maar dat is een uitroep van één die adem tekort heeft om de zin af te maken. Want er staat geen punt achter die uitroep, maar een komma. Het is als het ware een bazuinstoot om aandacht te wekken voor de wonderdaden des Heren. Het is een pelgrim die zich tussen het gekrioel der volkeren bevindt. Deze pelgrim is geen monnik die zich in de eenzame afzondering heeft teruggetrokken. Het is ook geen stille in de landen die door iedereen over het hoofd gezien wordt. Nee, het is een pelgrim die midden in de wereld en de werkelijkheid van het leven staat. Een wereld waarin geen plaats is voor het levende kind. De strijdende kerk op aarde leeft op vijandelijk grondgebied. Het leeft dus te midden van een grote vijandige wereld. En toen Christus nog maar net op aarde was, moest hij vluchten voor Herodes. Maar de vlucht van Christus naar Egypte was een borgtochtelijke vlucht. Om de pelgrim van deze psalm voor zijn rekening te nemen voor tijd en eeuwigheid beide. En dat geldt de ganse kerk. En nu vraagt deze pelgrim ons aller aandacht voor hetgeen de Heere voor hem geweest is. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël. Ten ware, dat is een uitdrukking die kennen wij niet meer. Maar het is een uitdrukking waarachter een diepe inhoud schuil gaat. De uitdrukking ten ware schreeuwt om aandacht. Het is als het ware een aankondiging van een belangrijk getuigenis. Zoals elke zondag het gebeier van de torenklok de burgerij oproept om zich ter kerke te begeven, om de woorden Gods te horen, zo is de uitdrukking ten ware een inluiding van een lied dat absoluut gehoord moet worden. Deze pelgrim die deze uitroep bezigt is niemand anders dan David. En David die blijkbaar uit grote nood en dood is ontkomen, zet als het ware de bezuin aan de mond en roept het ons toe: ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël. Gij zonen en dochters van Jeruzalem, bedoelt David hier te zeggen, kom nu eens wat nader, want ik kan er niet over zwijgen welke grote dingen God in mijn ziel gedaan heeft. En komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, en hoort wat mijn God deed ondervinden, en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Geliefden, als de Heere je ziel redt, dan is dat niet mogelijk dat je dat kunt verzwijgen. En dan zouden zelfs de stenen gaan spreken. En we hebben tegenwoordig een praatchristendom dat wezensvreemd is aan de bevinding van Psalm 124. Maar Gods volk wordt van de ene ramp in de andere geworpen, omdat zij zo traag is Gods lof te vertellen. Want Gods lof wordt in het oordeel geboren. En de uitroep ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël, kunnen we ook vertalen met als de Heere niet bij ons geweest zou zijn. Wanneer, David? Nou, toen de mensen tegen ons opstonden. Wat dan, David? Wel, toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als een toren tegen ons ontstak. David vertelt, die roemt eerst in God, en die vertelt daarna hoe die eraan gekomen is. En je hebt van die mensen die altijd hun weg willen vertellen. Maar David begint niet met zijn weg, niet met zijn bekering, maar het melding te maken van de enige troost beiden in leven en sterven. Ten ware, de Heere, dat is geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Geloofd zij mijn verbond, Jehovah. En David zet in deze psalm het einde aan het begin en geeft God de eer. Dat zien we ook bij de Heidelberger Catechismus, waarin de opstellers van de enige troost aan het begin geplaatst hebben. De enige troost hebben ze aan het begin geplaatst en pas daarna gaan ze verklaren door welke weg de Heere die enige troost komt te schenken. En David wil hier dus zeggen, mensen, die benauwdheden, daar hang ik heus geen gewicht aan. Want Christus is in al mijn benauwdheden benauwd geweest. En hij heeft het gewicht van de schuld ervan door mij weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Want wie roemt, die roemen in de Heere. Maar dan wil David, en dan gaat hij ook vertellen hoe hij aan het een en ander gekomen is. Want aan die verlossing uit de hand zijn de vijanden, daar ging wat aan vooraf, namelijk nood en dood. Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als een toren tegen ons ontstak. Er staat niet, toen zouden zij ons gedood hebben in een eerlijke strijd. Nee, het was vele malen erger. Er staat, toen zouden zij ons levend verslonden hebben als een toren tegen ons ontstak. David was blijkbaar in zo'n grote benauwdheid en de vijanden waren blijkbaar zo vergramd op hem, dat zij David wilden verslinden, wilden vernietigen. Ze wilden een gruwelijke roofmoord op David plegen. En we denken hierbij aan Saul die David zo menigmaal achtervolgd heeft. Ja, David inleven, dat gaat nog wel. Maar Saul inleven, mensen. Nou, daar wist David alles van. Want David kende Saul maar al te best. Want die Saul zat hem gedurig op de hielen om hem te doden. Saul was een dictator die de macht niet met een ander wilde delen. En Saul zag David als een mededinger. En als een bedreiging voor zijn koningschap. Maar de haat van Saul jegens David, dat lag dieper, want David vreesde de Heer en Saul niet. David behoorde tot het vrouwenzaad en Saul tot het slangenzaad. En tussen die twee zaden is er altijd een strijd geweest en dat zal altijd blijven tot de jongste dag. Maar hoewel veel rampen des vrome lot zijn, veel wederwaardigheden, worden zij keer op keer uit al die benauwdheden verlost door de Heer. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet wedervaren, niet aanroeren. En als dat waar geworden is, geliefde, dan gaan we met David en al Gods volk uitroepen, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. En dan heb je adem tekort om te vertellen wie God voor je is geweest en wie God voor je is. Maar als wij de grootheid van de Heren willen bezingen, dan zullen we eerst recht vernederd moeten worden. En we hebben tekort aan godlovers in onze dagen, omdat de ware vernedering ontbreekt. Maar het ontbreekt de Heren niet aan genade. Het is maar een wenk van zijn alvermogen en we liggen midden in het oordeel God te loven, omdat Christus in het oordeel verslonden werd in onze plaats. Ten ware de Heer die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben als een toren tegen ons ontstak. En geliefden, we hebben deze psalm al gezongen, hebben we deze psalm al eens gezongen, zoals David die mocht zingen. Christus was in de uren der benauwdheid bij David en bij al zijn volk, maar God was niet bij Christus. God verliet zijn lieve zoon in dat dodelijke tijdsgewricht op Golgotha en stortte zijn volle toren over hem uit, waardoor Christus onder dat heilige recht verloren is gegaan en van God verlaten is geworden, opdat hij zijn kerk nimmer meer zou verlaten. En Christus kon Psalm 124 niet zingen, want hij verging onder de gramschap Gods en hij werd door de toren Gods en door de helse Godsverlating verslonden in plaats van zijn volk. En toen Christus uitriep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Toen juichte de hel en alle duivels maakten een ronde dans op Golgotha. Maar de hel heeft te vroeg gejuicht, lieve. En de duivels hebben te vroeg gedanst. Want toen Christus uitriep, het is volbracht, bestierf het satanisch gehuil de duivelen en schudde de hel op zijn grondvesten. Want de jubel van Christus overstemde hemel en aarde en deed de duivel zwijgen en de hel verstommen. En toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft hun wat groots gedaan. En toen Christus uitriep, het is volbracht, openbaarde hij in de tijd wat reeds in de eeuwigheid besloten was. God is de duivel en elk mens een eeuwigheid voor geweest. De duivel loopt altijd achter de feit aan. En wij van nature lopen ook achter de feit aan. En als het geloof niet in de beoefening is bij Gods volk, dan loopt Gods volk ook achter de feit aan. Maar het ware geloof wordt beproefd, zoals we dat hier bij David kunnen zien. Ten ware de Heer die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden. Welke mensen, David? De kerkmensen. Mensen met een schoon gelaat, maar met een bedorven hart. De vervolging begint altijd in de kerk. Niet door de randfiguren, maar het meest door de ambtsdragers. Ouderlingen en schriftgeleerden. En zo is het ook Christus vergaan. En wij moeten maar niet denken dat dit veranderd is. En weet u waarom Christus aan het kruis geslagen is, geliefden? Uit afgunst. Want de dood kon het leven niet verdragen. Dat is vandaag nog zo. Waarom kon Saul David niet verdragen? Omdat David zijn tienduizenden versloeg in de naam des Heren. En Saul een paar duizend man in eigen naam. En die mensen moeten alles zelf doen. Toen Saul voelde dat de Heere van hem geweken was. En toen hij zag dat de Heere wel met David was. Maar niet met hem. Toen ontstak zijn toren tegen David. En hij heeft vele keren een moordaanslag op David probeerde te plegen. Maar David wendde zijn aangezicht tweemaal van hem af. Omdat de Heere zijn schild was, zijn loon, zeer groot. En daarom mag David in deze 124e psalm in God beginnen en in God eindigen. En David geeft God de eer. Want hij zegt als het ware, als de Heere niet bij me geweest was, dan zou Saul mij levend hebben verslonden als zijn toren tegen mij ontstak. En we weten uit de geschiedenis dat David 7 jaar voor Saul heeft moeten vluchten. Waarom? Omdat David door de vernedering verhoogd zou worden. Want zonder vernedering, geliefde, is er geen verhoging. Dat is geestelijk ook zo. U zegt gelukkig dat Saul nu dood is. Ja, was dat maar waar, geliefde. Maar Saul is nog springlevend. En hij zit menigmaal in de kerkbank en in de kerkenraadsbank. Want Saul, we lezen van Saul. Saul was ook onder de profeten. En nu moeten we geen toepassing voor een ander maken. Want weet u, was Saul het meest huisgeliefde in uw en mijn hart. In Davids hart. En daarom was die man zo menigmaal benauwd. Want als Saul op bezoek komt, mensen, dan heb ik geen leven meer. Want Saul kent geen genade. Verstaan we dat? David heeft vele vijanden gehad. Tot in zijn huisgezin toe. En zelfs zijn zoon Absalom stond hem naar het leven. Maar ook Absalom heeft het niet voor niets hoeven doen. Zijn lange haar werd zijn eigen galg. Toen hij in die boom hing. Het eind van zijn leven. En zo is een vreselijke dood is gestorven. En er was dus een man die een kind van God subtiel belasterd had. En daarover spijt kreeg. En om vergeving vroeg. En dat kind van God zei toen tegen die man: ik vergeef het je, maar heb je Gods werk aangerand? En die man knikte. Toen zei dat kind van God: dan moet je bij God zijn. En de volgende dag werd die man in het water gevonden. En een schipper zag hem in de IJssel drijven. De man had zelfmoord gepleegd. Het is een wonder, geliefde, als we Saul en Absalom niet uitleven. Maar als Saul en Absalom, die zullen in de inleving geen onbekende blijven in het leven der genade. Maar laten we ons in deze predikatie maar beperken tot Saul, want daar heb ik mijn handen vol aan. En David had ook zijn handen vol aan Saul, die hem zo menigmaal benauwd had. En deze 124e psalm heeft een identieke inhoud als 2 Samuel 22, waar David met een loflied in God mag beginnen en eindigen. Nadat de Heere hem verlost uit de hand van al zijn vijanden, uit de hand van Saul, die hem zo menigmaal naar het leven had gestaan. Daar weet al Gods volk wat van. Ja, David inleven, dat gaan er wel. Maar als Saul op bezoek komt, mensen, dan sluit ik de gordijnen. Want dan ga je zien wie je voor God geworden bent. En dat leek toch zo'n veelbelovende man, die Saul. Een jonge man, schoon. Ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen Israëls. Van zijn schouderen opwaarts was hij hoger dan al het volk. Saul, dat was een schuchter mannetje. En hij was zo ootmoedig dat hij zich achter de vaten verborg. Nou, wat een ootmoedige man, zouden we zeggen. Dat is nog eens een man die de ware kenmerken vertoont. En dat is nog eens iemand die uit de diepte opkomt. Dat is nog eens iemand die zich heel wegcijfert. En ja, als je het niet meer weet dan Saul wist, dan zou je bijna gaan denken dat je als je die gestalte jezelf gewaar wordt, dat de Heere wel een goed werk in je begonnen is. Je hebt toch wel eens aardig mogen kerken. Je bent soms ontroerd onder de prediking. En soms krijg je zulke ruime gedachten over jezelf. Dat je denkt, ik voel me zo missend mens. En dat heeft een mens toch van zichzelf niet. En dan ga je vol goede moed naar een kind van God om te vertellen dat je het ook mist. Hè? Maar het mag dan wel een wonder heten, geliefde, als je dan met lege zakken naar huis gestuurd wordt. Want ook Gods volk, Gods ware volk, heeft het slechts een weinig tijds bezeten. Hè? Gods volk zit er ook gedurig naast. Want de meesten van Gods volk zijn veel te goed gelovig. De meesten van Gods volk hebben nog een veel te positief mensbeeld. Dat is een gebrek aan ontdekking. Dat is een gebrek aan zelfkennis. Want als je jezelf kent, ken je ook een ander. Mensen vallen altijd tegen. Het meest jezelf. En toen de oude geoefende profeet Samuel een koning over Israël zalven moest, uit het gezin van Isaï, toen ging die oude geoefende profeet er 7 keer naast. Samuel zag ook maar aan wat voor ogen was en keek op de statuur van de grootste. Maar de Heere zei tegen hem, zie zijn gestalte niet aan, nog zijn hoogte, nog zijn statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En vader Isaï had 7 bomen van jongens. Maar de Heere had de kleinste uitverkoren, een jongeling, met schade is rood van aangezicht. David. En daar had Samuel nooit aan gedacht. En daarom had hij ook zulke grote gedachten voor Saul. Want dat was ook zo'n boom van de kerel. Maar niet de man naar Gods hart. En dan moeten we niet denken, geliefde, dat Saul een lafaard was. Nee, want hij had toch maar zijn 1000 verslagen. De held van Israël. Voor zo'n man zou je de loper toch wel uitleggen. En die man die kon daar bevindelijk over praten. Dat ging van bevinding naar bevinding. Van overwinning naar overwinning. Nee, die mensen verliezen het nooit. Nee. En verschuld hoor je ook niet. Maar als David uit het leven opkomt, geliefde, dan komt de ware aard van Saul boven water. Dan neemt hij zijn spies om het levende kind aan de wand te spietsen. Toen David voor Saul speelde met de harp. want de haan van Saul, die moest koning kraaien. Maar David moest het van genade hebben. Want David was erachter gekomen dat ook hij niet naar God gevraagd had. Want de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wie zei dat? Dat zegt David van zichzelf. En daarom heeft David ook zo met Saul te doen. Want David was die man ook in zijn hart tegengekomen. Verschillende keren spaart David Sauls leven. Want David dacht, die man is beter dan ik. En als Saul gestorven is, dan treurt zelfs Samuel om Saul. Maar de Heere zegt tot zijn knecht, wat treurt gij toch om Saul? Ik heb die man verworpen. Maar David had menigmaals Sauls leven gespaard. Wij hoeven niet met Saul af te rekenen. En daar rekent God mee af. Kijk maar naar Haman. Die man die heeft niets anders gedaan dan het volk van God te benauwen. Maar tenslotte kwam hij aan zijn eigen galg te hangen. En dan valt Saul in zijn eigen zwaard. En dat is nog zo, want Saul is nog springlevend. De geest van Saul. En Gods ware kinderen krijgen allemaal met een Saul te doen. Waarom? Om hen eraan te herinneren. Waar het allemaal is begonnen. De ellende is in het paradijs begonnen. En daar is de breuk geslagen. Toen Eva langs de verboden boom liep, kwam de slang in alle ootmoed en in alle vriendelijkheid tot Eva. En dat mens raakte direct onder de indruk van al die mooie beloften van de duivel. Maar dat werd haar en haar man en ons, het ganse menselijke geslacht, noodlottig. We zijn in Adam gevallen en we hebben God verlaten, geliefde. Wat voordeel zouden we hebben? En Saul ook, Saul beloofde veel, maar hij was een tiran die vol zat met zelfliefde en zelfmedelijden. En de Saul van vandaag heeft slechts 1 werk en dat is David benauwen. Gods volk benauwen. En als de Heer het niet zou verhoeden, dan zou de duivel zelfs de uitverkorenen verleiden en tenslotte verslinden. Maar om zelf kennis op te doen, geliefde, en om gedurig bij je afkomst te bepalen, dan is het profijtelijk. Dat je zo nu en dan tegen Saul opbotst. En dan krijgt Abel een Kaïn naast zich. Isaac een Ismaël. Jacob een Esau. David een Saul en later Achitofel. En Simson krijgt een Delila. Paulus een Demas. En de Heer Jezus een Judas. Hoewel Judas er niet was om Christus bij zijn afkomst te bepalen, maar om hem te verraden. En Christus is als plaatsbekleder de weg gegaan die David hier is gegaan. Anders zou David levend verslonden zijn geweest. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben. Een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. En dat is ook geestelijk. Een stroom van, onze, van ongerechtigheid had de overhand op mij. En nu verstaan we, als het goed is, dat deze psalm niet louter een lofzang is voor tijdelijke uitreddingen. He, maar het ziet ook op de redding der ziel, he, op de herstelling in Gods gunst en gemeenschap. En dat zien we in het vierde en vijfde en zevende vers verklaard. Och Heer, och wierd, mijn ziel door u gered. U zegt, de ziel gered, David was toch een kind van God, de man van Gods hart. Ja, maar Gods volk moet voor eigen waarneming zo menigmaal haar ziel weer gered krijgen. He, niet zoals de Romeinen, die van de zaligheid een schientje maken. Maar om weder hersteld te worden in de gemeenschap met God. He? Want de zonden maken zo menigmaal een scheiding tussen God en onze ziel. He? Of kunt u het altijd maar vasthouden? David niet. Want hij zegt, als de Heere zijn aangezicht verbergt, dan ben ik verschrikt. Dan weet u wat de dagelijkse medicijn is voor Gods volk om gedurig op Christus te zien en in hem te blijven. Dat kunt u vinden in 2 Korinthe 4 vers 11. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons vlees, in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. De Heere laat het steeds zover komen in het leven van zijn volk, dat wij met Paulus mogen zeggen in de grootste smarten, want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En oh, dan klinkt het wel eens in de ziel. Abba Vader, dan gaat deze geest met onze geest getuigen dat we kinderen van God zijn. En de beginnende kerk ziet God nog zo menigmaal aan als haar rechter. Terwijl hij hun vader is in Christus. Dat feit ligt voor de kleingelovigen nog zo dikwijls verborgen. Dat komt omdat het vlees meer boven legt en de geest meer onder ligt. Dan is de ziel menigmaal verschrikt. Maar Gods volk kan van de schrik niet leven. Hè? Maar al enkel van genade. Ze moeten het van de godsontmoetingen hebben. Hè? Van Gods inspraak. Daar ik op uw inspraak wacht. Hè? Daar is het Gods ware volk om te doen. Hè? Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Naar zere spreuken. En het zal u op de snaren. Met blijde harp. Geheimen openbaren. En vele beleiders leven van voorkomende waarheden geliefde. En die houden dat voor het spreken Gods. Maar al die voorkomende waarheden die verlies je. Ze dragen geen vrucht. Maar wat de Heer in je hart zegt, dat zal geen leed ooit uit je geheugen wissen. Omdat dat in de weg gaat van totale onmogelijkheid en totale verlorenheid. Dat zijn indalende waarheden. Gesproken door de God der waarheid. Dat vergeet je nooit meer. En daarom is David ook zo zeker van het werk Gods in deze psalm. Als God in ons in nood en dood verlost, dan is dat geen misschientje, dat is in geen hoek geschiet. Daar ben je bij. Dat vergeet je nooit meer. Dat weet je, dat toen en toen is dat gebeurd. Zou je je trouwdag niet herinneren? Dat willen ze vandaag beweren. Dat weet je niet. Nee. Weet je niet dat je getrouwd bent. Maar Gods ware volk, geliefden, die leeft echter niet van de uitredingen, maar van God die redt. God die helpt in nood, is in Sion groot. En deze 124e psalm geeft ook een zuiver onderscheid aan tussen wet en evangelie. David zegt niet, ik kon het in mijn nood wel uithouden. Er zijn een hoop mensen die zeggen, nou, ik ben zo ontdekt. Ja. En daar vinden ze dan het leven in. Ik mis het zo. Ja. Maar David zegt ook niet, ik kon er wel overheen kijken. Nee, dat zegt hij ook niet. David zegt niet, ik wist wel dat de Heere mij redden zou, omdat ik de man van Gods hart ben. Nee, geliefden, David zegt, het was voor mij onmogelijk, daar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel, maar toen heeft God mijn pad gekend. En voor mij een deur der hoop in het dal van Achor ontsloten, en ik ben ontkomen. En nu lag David reeds voor de rekening van God. David was een kind van God, maar dat betekent niet dat Gods volk, van de golven en de baren die haar benauwde ziel vervaren, gevrijwaard blijft in dit leven. Maar als u nog onder de wet leeft, dan moeten we sterven aan de eerste man, aan de oude mens. Christus pleegt met eerbied gesproken geen overspel. Hij trouwt geen hoer, maar een reine maagd. Dus onze eerste man moet het graven. En wet en evangelie zijn zuiver onderscheiden en niet vermengd. Het een moet wel op het ander volgen. Anders is er geen sprake van de werk des geestes. Maar als de verlossing door het evangelie niet volgt op de veroordeling van de wet, dan zitten we niet in de ark. Dan zitten we niet in de ark der behoudenis. En dan kunnen we misschien wel in zijn naam profiteren en zelfs duivelen uitwerpen en nochtans Christus niet kennen als onze borg voor onze schuld. Daar zit de godsdienst niet over in. Wel nee. Die mensen die reizen altijd rechtop staand. En die zijn nooit van de weg af. Nooit de weg kwijt. Nee. Want als je op de brede weg, als je op de brede weg loopt, dan heb je speelruimte genoeg. Om de huichelaar te spelen. En om Gods volk na te kwaken. En je komt van die mensen. Maar met die mensen kom je nooit verder dan tot de grens. Dan haken ze af. Want de hemel is voor een onverzoend mens een hel. Dat komt al openbaar aan deze zijde van het graf. En Gods volk, geliefde, krijgt meelopers en bijlopers. Orpen gaat een heel ver mee en Rut heeft het niet in de gaten totdat Naomi er een eind aan maakt. Orpa keert terug als een hond tot haar eigen uitbraaksel en als een gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. En zo is het met Judas gegaan en zo is het ook met Saul gegaan. En daar wordt Gods ware volk zo menigmaal mee bestreden. Dat ze vrezen dat het nog voor eeuwig kwijt is. Omdat zij, als zij die helse Saul op bezoek krijgen. En als zij dus die geest van Saul, die natuur van Saul moeten inleven. Dat is de natuur van de oude mens. O geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. Wat is het toch noodzakelijk om met David in de handen des Heren te vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Maar de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En dan zegt David, laat mij toch in de handen des Heren vallen. Toen die de zonde van de volkstelling beging. Maar ik ga even met een zijweg met u op. Hoe weet je nou of iemand rechtvaardig is bij God vandaan? Nou geliefde, is het eenvoudig om maar eens even naar zijn beest te kijken. Hoe die zijn beesten behandelt. Want de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En we zien bij Biliam dat hij zijn ezel sloeg. En zijn avondmaalgangers die een hond aftuigen. Of een koeien verwaarlozen. Of een andere beesten mishandelen. Ik geef niks om die godsdienst. Als je net als Asaf een groot beest van God geworden bent. Dan is het nog een eeuwig wonder dat God zo'n beest nog onderhoudt en zegent. Laten we daar maar eens eerst van zingen. Uit de 36e psalm. En daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens, daar heb je het. En beest. En doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. En wat er verder volgt. Uit de 36e psalm en daarvan het tweede vers. Ja, de Heere zegent mens en beest. En dat laatste, dat is de zaligheid voor Sion. Want de kudde van Christus bestaat enkel uit dode honden en grote beesten. Hij zegent mens en beest. En bij de rechtvaardigen bent u ook altijd welkom. Herbergzaamheid is een kenmerk van het nieuwe leven in Christus. En Gods ware volk heeft een open deur voor hun naasten. Nog een kenmerk. De rechtvaardige leeft niet uit gierigheid op de zak van een ander. Want geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. De rechtvaardige is dus te herkennen in de kleine dingen. Tenminste als die op zijn plaats is. En David heeft deze psalm niet alleen uit eigen beleving, maar ook profetisch gedicht. Voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Want David spreekt in het meervoud. Het geldt dus voor de kerk die in alle eeuwen door God is toegebracht en bewaard. En in stand wordt gehouden en onderhouden. Dat geldt ook voor degenen die nog toegebracht zullen worden. Tot de gemeente die zalig moet worden. Psalm 124 is dus een lied naar het hart van Jeruzalem. En waarin niet alleen Gods lof wordt bezongen, maar ook de weg wordt verklaard die eraan vooraf gaat. En die ermee gepaard gaat. Het wonder dat God David verlost heeft is zo groot dat David het niet in orde kan verhalen. Hij struikelt bijna over zijn eigen woorden en valt steeds in herhaling om duidelijk te maken hoe onmogelijk het was van zijn kant om nog op enige uitkomst te hopen. En dan blijft er een uitgewerkt mens over. En dan blijft er een goddeloos mens over. En dan blijft er van de mens niks meer over. En dan blijft vrije genade over. En dan houd je God over. En dan blijft er maar één ding over, namelijk aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat heb je nu aan je redding gedaan, David? Niets, want er was niets meer aan te doen. Het was een verloren zaak. Want de stoute wateren stonden op het punt om mijn ziel te overspoelen, zodat ik dreigde te verzinken in die eeuwige jammerkolk, ten ware de Heere niet bij me geweest was. En velen zijn er met een zucht en een traan bekeerd. En velen wenen bij de wet. Maar als je nog bij de wet uit kan huilen, geliefde, dan versta je de wet niet. Want Paulus zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, zeggen er velen, ik ben evangelisch bekeerd. Oh ja. En anderen bekleden zich met de gerechtigheid van Timotheus en zeggen, ik heb een Timotheusbekering. Dat klinkt natuurlijk wel heel lief. Maar het is niet lief, het is keihard, want die mensen, die gaan als God het niet verhoedt met een ingebeelde hemel ter helle. Dat zelfbedrog is niet lief, dat is hard. Die mensen hebben het nooit over de schuld, die weten niks van schuldvergeving. Maar als wij niks weten van schuldvergeving, geliefde, en we leven met een openstaande schuld, dat is een leven zonder genade. U zegt, maar er is toch een bekommerde kerk. Dan weet u wie dat zijn. Dat zijn de vestgevorderden in de genade. Die zijn bekommerd over hun zonde en zijn bekommerd over de ere Gods. En bij dat volk loopt het niet zozeer over zalig worden, maar of de God er zijn heen komt. En dat is weg in onze dagen. Het gros belijders roemt in de belofte en ze zijn het nooit kwijt. Maar de belofte van het evangelie maken een mens zo arm, geliefde, en zo ellendig, dat zo'n ziel met zelfverlies gaat betrouwen op de naam des Heren door een levende gemeenschap met Christus. En dat leven des geloofs, dat gaat namelijk nooit buiten de ergernis van het kruis om. Want Paulus en al Gods lieve volk, die steunen op de belofte des evangelie in Christus door het geloof met een doorn in het vlees erbij. En maar Paulus kon zeggen, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. En dan is genade ook werkelijk genoeg. Wat zou vlees je dan deren? En wat zou je dan deren? Wat zou de duivel mij deren? Dan zingt Luther, del vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijk. Het evangelie is dus voor buitenstaanders, voor verloren zondaren die zichzelf erbuiten gezondigd hebben. David stond er hier ook weer, standelijk buiten. Nee, niet in deze psalm. Hier staat David achter de zaken. Maar hij verhaalt ons hoe onmogelijk het was, hoe afgesneden het was toen hij ervoor stond. En velen zijn voor de waarheid en houden dat voor bekering. Maar als je achter de waarheid gebracht wordt, geliefde, dan blijft er een onbekeerd mens over die maar één weg heeft en dat is van God af. We hebben maar één weg, dat is van God af. Want de mens kiest nu eenmaal niet voor het kruis. Gods volk wordt niet met de keuze verkoren. Maar Simon van Cyrene, die ging dwangmatig onder het kruis verloren. En in dat verlies lag zijn eeuwige winst. Die man wilde wel een beetje God zien bedrijven in Jeruzalem. Maar hij wilde niet naar die kille vloekheuvel Golgotha. Want de mens kiest niet voor het kruis. Maar bij Simon van Cyrene werd het oordeel zonder pardon op zijn rug gelegd. Dat worden mensen die geen benen meer hebben om te lopen. En geen geloof meer hebben om te geloven. En geen gebed meer hebben om te bidden. En geen zucht meer hebben om te zuchten. En die geen plaats meer hebben in deze gewesten. Die geen plaats meer hebben in de hemel. Maar die de dood en de straf overhouden. En die de schuld en de vloek overhouden. Ja, de rampzaligheid overhouden. En dan weet je wat de zulke mogen zeggen. Heere, bent u met mijn doem gediend? Dan is het goed, want ik heb het verdiend. En dan ga je met een schreeuw onder om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. En dat hoeft niet lang te duren, geliefde. Want de ware bekering is geen uitgerekte godsdienst. Hè? Eerst dit en dan dat en zus en zo. Hè? Het is geen koophandel, het is een rouwhandel. Dan kunt u veel pareltjes verzameld hebben. Maar die zult u toch moeten inruilen voor de parel van grote waarde. En weet u wat u daar gaat zeggen? Het kan op de rand van mijn nagel. Hij nam mijn zonde en ik kreeg zijn gerechtigheid. Zoete lieve Heer Jezus, ik van u en gij van mij. Ik in u en gij in mij. Ik niets en gij alles. De Heere zij geloofd, want onze ziel is ontkomen. Daar gaat dus wel een en ander aan vooraf. Daar gaat de afsnijding aan vooraf. En David is hier een afgesneden mens. En die macht en die mogen in God eindigen. En velen menen via de toeleidende weg naar de hemel te reizen. Maar David werd ervan afgespoeld. En dreigde verslonden en overweldigd te worden door de poorten der hel. En we weten waar u Christus kunt vinden, geliefde. Bij de poorten der hel. Toen ik door eigen schuld in de hel dreigde te storten. Toen klonk het in mijn ziel. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En toen kwam Christus op uit mijn hel. En toen werd hij mijn hemel. Amen, lieve Heer Jezus. Kennen we dat, geliefde? We kunnen menen dat we met een lichtstraal ten hemel zullen opklimmen. Maar we zullen daarin nooit verder komen dan de toren van Babel. En we kunnen menen dat we de goede keuze hebben gedaan. Zonder dat we ingeleefd hebben dat we een dodelijke keuze gemaakt hebben in het paradijs. We kunnen menen dat we van beneden naar boven opklimmen. Maar dan weten we nog niet wat Bethel betekent. En laat staan Peniel. In Bethel ontving Jacob een evangelie van boven naar beneden. En in Peniel ontving Jacob de wet van beneden naar boven. Want Ezo bracht de wet voor Jacob mee. En toen moest Jacob sterven en God ontmoeten. Want Jacob de bedrieger is vlees. En vlees kan God niet ontmoeten. En daar is Jacob zijn bekering verloren. En daar is Jacob zijn naam verloren. En daar is Jacob zichzelf verloren. Maar toen Jacob niks meer te verliezen had. Toen ging een vervloekte bedrieger aan God hangen. En toen hield Jacob een zegen over. En toen is zijn ziel gered geweest. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Later moest Jacob nog zijn twee Benjamins verliezen. Want de belofte moest sterven om de belover in Zafnat Paaneeën verheerlijk te zien geliefden. En op het laatst van zijn leven heeft Jacob moeten verliezen. En mogen verliezen. En toen ging Israël naar boven. En daar zullen we toch wat van moeten leren kennen. Want Jacob heeft aanvankelijk de wet ook wel een beetje met het evangelie willen vermengen. Toen hij voor zijn blinde vader stond. Maar hij is er toch bedrogen mee uitgekomen. Jacob is door zijn eigen zonen bedrogen. En dan krijgt als volk vaak een stokje uit eigen woud. Jacob werd door zijn eigen zonen bedrogen. Want dat is zijn vader bedrogen. Gods naam is misbruikt. Uw God, zegt hij, heeft mij dit wildbraad doen vangen. Denk maar eens aan die veelvervige rok van Jozef. Toen werd Jacob de bedrieger bedrogen. En dat is genade hoor. Als we met onszelf bedrogen uitkomen aan deze zijde van het graf. En dat lag niet aan Jacobs geloof. In Peniel. Jacob heeft niet met God geworsteld. Want een man worstelde met hem. Zalig worden is niet menselijk, maar goddelijk. En het wordt in de mens verheerlijkt. Jacob heeft niet het evangelie gevonden. Maar het evangelie heeft Jacob gevonden. Dat kent al Gods volk. En zo is het ook gegaan met David. En als het anders gaat, geliefde, dan moeten we maar nakijken of we ooit door God bearbeid zijn. En of we ooit uit God geboren zijn, of we ooit in God geëindigd zijn. Hè? God begint in God en God eindigt in God, want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. De Heere zij geloofd, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot de roof. Dat was wel rechtvaardig geweest, want ik heb erom gevraagd. Hè? Ik heb het erna gemaakt en ik zal het onrecht bedrijven tot mijn laatste snik. He, maar dan zal ik van ik verlost zijn en opgelost worden in de ik die ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is zo'n onbegrijpelijk wonder, geliefde, dat ik niet in de tanden van de duivel ben overgegeven tot een roof. Dat zullen al Gods kinderen belijden. He. Want ik heb mezelf in het paradijs aan die rover overgegeven. He, maar er was een sterkere rover dan die helse rover met zijn drakentanden. He, dat is de rover der hel, dat is Christus. En Christus twist met onze twistersvolk van God. Hij is verwinner in de strijd, zodat wij meer dan overwinnaar zijn in hem. Want hij heeft zijn volk de zegen gegeven, de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uitgetogen. En Christus heeft zichzelf tot een roof overgegeven, opdat de zijnde, beroofd zijnde van al hun godsdienst, als een goddeloze bedeeld zouden worden met zijn gerechtigheid. Meer heb ik niet, meer hoef ik niet, meer wil ik niet, maar met minder ben ik niet tevreden. Want Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom hoor je dat zo weinig in onze dagen? Wel geliefd omdat velen een kleintje willen zijn, om er ook bij te horen. He, kleine kinderen noemen zichzelf altijd bij hun eigen naam. Dat is ook zo met bekeerde mensen in hun eigen oog, die hebben het altijd over hun bekering, over hun lieve weg. He. Maar als je nooit als een wrakhout op Golgotha bent aangespoeld, geliefde, dan zit je nog onder de wet. En dan zit je. En daar heb je dan helemaal geen last van. Maar op Golgotha sprokkelt de Heere Jezus met eerbied gesproken brandhout voor de hel om van hellelingen hemelingen te maken. Want David zegt eigenlijk, want op Golgotha is mijn ziel ontkomen als een vogel uit de strik des vogelvangers. Gods volk valt met een strop van zelfveroordeling aan de voet van het kruis. En weet u wat de Heere Jezus gedaan heeft, geliefden? He? Laat ik het zo eens zeggen. Hij heeft de strop van mijn hals genomen en om zijn eigen hals gedaan. He? Toen is die strop met eerbied gesproken door een rechtvaardig God aangetrokken. En de strik is gebroken. En ik ben ontkomen. Toen zegt de Heere tegen Simon van Cyrene: Simon, geef me jouw kruis. Dan ga ik aan jouw kruis en dan mag jij naar huis. En toen 2000 jaar geleden bij Christus een strop werd aangetrokken, geliefde, toen stierf hij voor de ganse kerk. En toen dat toegepast werd, toen voelde ik dat mijn banden braken. En toen vloog ik als een vogel weg in de vrijheid der kinderen Gods. Want de strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Vrijgemaakt door de vrijmaker. Losgelaten door de losser Christus, die zich gevangen liet nemen in plaats van zijn volk. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de dood gedood en het graf begraven. En de kerk leeft omdat hij leeft. Want hij is de opstanding en het leven. En het kruis kon hem niet houden, want de vervloekte kruisdood is in een zegen veranderd. Omdat Christus een vloek geworden is in plaats van zijn volk. En de dood had geen zeggenschap over hem. De dood kon hem niet houden, want de dood is verslonden. Tot overwinning. Het open graf was slechts een bewijs van zijn opstanding en een geheiligde bewaarplaats voor de zijne, tot de wederopstanding alle dingen. Zodat we met David vrijelijk kunnen zeggen, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat volk heeft haar oorsprong in God, haar begin in God, haar voortgang in God en haar eeuwige bestaan in God. Zodat er maar één ding overblijft, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. God laat zich verbidden, mensen zijn altijd maar aan bidden, maar dat gaat over als de Heer ons genade bewijst in aanbidden. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. God geeft hulp aan hulpelozen. Dan hoef ik niet meer bezorgd te zijn, want hij zorgt voor mij. Zodat ik al mijn bekommernis op hem mag werpen. Maar dan moet het wel stormen, hoor, geliefde, want ik wil zo graag voor mezelf zorgen. U niet? Dat moet je uit handen waaien. Ja, dan gaat het goed. Als de stoute wateren een mens nooit overspoelen, dan blijft de mens altijd maar in het bootje van eigen gerechtigheid. Hè? En van nature blijft de mens altijd maar roeien. Net zoals die zeelieden bij Jona. Maar God zal de golven wel zo hoog maken voor zijn volk, dat overboord gaan alleen overblijft. En dat is eigen schuld. Hè? Toen Jona overboord ging, dan was het de tijd voor de vis om Jona op te slokken. Die vis die kon Jona niet van dek happen. Jona moest overboord en begraven worden om met Christus uit het graf te verrijzen. En toen Jona door de vis op het droge gespuwd werd, kon Jona pas goed verstaan wat Christus tegen zijn discipelen zou zeggen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik heb er altijd overheen gelezen, geliefden. Want ik dacht vroeger dat God, dat er voor Gods volk een plaats in de hemel gereserveerd was. Maar dat staat er niet. Er staat niet, ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar om u plaats te bereiden. Een mens zou zijn plaats in de hemel wel willen verdienen. En hij zou er een oceaan voor willen overroeien. Maar Christus, die zegt tot zijn volk, er is in de hemel geen plaats van u, maar voor u. Kijk, dat is nou genade. U kunt er niks aan doen. U hoeft er niks aan te doen. En u mag er niks aan doen, want Christus wil alles of niks doen. Er kan niks bij van de mens. Want ons werk is een vloek bij zijn werk. Daar komt ook niks bij, want vlees wordt nooit bekeerd. En daar past ook niks bij, want vlees kan in de hemel niet wezen. Want daar wordt God verheerlijkt. De alles en in alle. De hemel is voor het vlees een hel. En daarom was Jacob zo verheugd dat Jacob het graf ging. Want in de hemel was Israël plaatsbereid. Door een vorst die sterker was dan Jacob. En daarom moest Jacob sterven. En toen mocht Israël naar boven. Want op die witte keursteen staat alleen de naam die niemand kent dan die hem ontvangt. De naam van onze Heer Jezus Christus. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Je zou er toch van gaan zingen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die geloof ik hem mijn leven lang. Geliefden, heeft u nu geen zin om het op die God van volkomen zaligheid te wagen met heel uw bestaan? Het is zo'n lieve dienst, want Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En voor een uitgediend mens. Het is ook een lichte dienst, want de geboden van Christus zijn niet zwaar. Het is een liefdedienst die mij nog nooit heeft verdroten. Het is ook een zachte dienst, want zijn juk is zacht en zijn licht is last. En zijn last is licht. Het is een harde dienst voor het vlees, maar het vlees moet sterven. Want vlees is enkel vijandschap tegen God. En dat zijn we, voor 100%. Zelfs na ontvangen genade, dat verlies je nooit. Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Daar had die man zo'n last van. Maar hij wist zich van Christus gekregen. En eeuwig in God geborgen. Maar Christus heeft mijn vlees overwonnen. En hij doet het harde hart smelten. Als ik hem zie, dan word ik een groot beest en een dode hond. Vanwege zijn eeuwige onveranderlijke liefde. En trouw voor een goddeloze hoop en een trouweloos monster. Meer is de mens niet. Meer hoeft niet. Meer wil ik niet. Want ik ben met het lam tevreden. En zijt gij met het lam tevreden, dan is God ook met u tevreden. En als we nog wat bij willen zuchten, dan huilen we vlees, godsdienst en de duivel. Dan ergen we ons aan vrije genade. En dan zoeken we het altijd in de wet. En hangen aan onze bekering gewicht. En doen een gebed als een plicht. Dan houden we onze ernst voor een middelaar. En onze tranen voor een wasmiddel. En ons zoeken voor het bezit dat we niet hebben. Maar als Christus in mijn hart gaat schijnen, geliefde, dan moet ik verdwijnen. Dan word ik, dan zegt de bruid, dan word ik zo zwart als de tenten van Keder. Ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. Hij alles en ik niks. Hij moet wassen en ik minder worden. Minder dan niet in ijdelheid, want niet in een nullen wil hij vervullen. En als je rijk wil zijn met je godsdienst, dan stuurt hij je gans ledig weder. Want de Heer kan alleen zijn liefde kwijt aan een liefdeloos mens. Hij kan alleen zijn gerechtigheid kwijt aan een goddeloos mens. Hij kan alleen zichzelf kwijt aan een bedorven vat. Want hij reinigt alleen wat bedorven is. En hij maakt nieuw wat vernieuwd moet worden. Geliefden, als je van God geleerd mag zijn, dan hoef je jezelf niet meer met van de groe overeind te houden. En dan zeg je tegen Comrie, dag Comrie, hebt u het ook zo van God geleerd? En dan zeg je tegen Abram Kuiper, man,
Je hebt met heel je veronderstelde wedergeboorte vele zielen bedrogen en een hoop godsdienst gekweekt buiten Christus. En die Kuiperiaanse strikken zit menige ziel gevangen. En daar zijn vele dominees blij mee, want dan hebben ze geen last van concurrentie. Vond je dat? En dominees willen de macht houden. En als de zielen worden gered, dan krijgen de zulke enkele reis Moreland. Want levende getuigen worden doorgaans doodgekeken in de kerk. Hè? Men bedrijft kerkpolitiek om de macht te houden. Maar hun plagen zijn er. En Saul wilde de macht houden. Hè? Maar David werd een hogere macht. Door een hogere macht beschermd en bewaard. Hè? En Saul had wel een veranderd hart. Hè? Maar David was de man naar Gods hart. Voelt u het verschil? En David is uit de strikken van Saul steeds ontkomen en niet is in tanden overgegeven. En zo gaat het geestelijk ook altijd maar weer. En die gered zijn, die zijn het mikpunt van de duivel. Gods volk moet gedurig gered worden, omdat ze gered zijn. Gods volk moet gedurig geholpen worden, omdat ze kreupelaars blijven, ja vleeselijk verkocht onder de zonde. Geliefde, we gaan eindigen. Bent u reeds gered uit de klauwen en uit de tanden van de duivel door de tussentreding van die meerdere David, die gezegd heeft: ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Als dat waar wordt in je leven, geliefde, dan ga je met Maxine zingen: nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hoe kom je daaraan? Ja, dan moet je alles kwijt, geliefde. Dan moet je jezelf verliezen, je bekering verliezen, je godsdienst verliezen, om door die enige leraar der gerechtigheid gered te worden in de dood. Hè? Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Je kunt voor de Heer Jezus niet te dood zijn. Je kunt voor de Heer Jezus niet te zondig zijn. Want hij redt doden en goddelozen. Goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. En er is maar één leraar der gerechtigheid. En dat zullen al Gods ware kinderen en knechten bevestigen. Die zullen zeggen: vriend, u hebt gelijk. We zijn op zijn best allemaal, maar van die slecht lerende leerlingen die het elke dag verzondigen. Nu, zulke slechte kunnen elkaar geen kwaad meer doen, want er is maar één goed, namelijk God. Die jongen, die rijke jongeling. Goede meester. Nou, de Heere zegt: wat noem gij mij goed? Er is er maar één goed, namelijk God. En daarom roemt Gods volk met David in de naam des Heren. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik hoop dat u iets van deze taal mag verstaan. Het is geen hoge taal, want het wordt in de diepte geleerd. Het is ook geen moeilijke taal, want een kind kan het verstaan. Maar om kind te worden is onmogelijk. En om kind te blijven, dat is een wonder van vernederende genade. God is een God die niet doet wat moeilijk is, maar wat onmogelijk is. De dingen die bij de mensen onmogelijk zijn mogelijk bij God. Want God heeft het onmogelijke verzalig worden mogelijk gemaakt in zijn eigen lieve zoon. Die er zelf van getuigt: niemand kan tot mij komen dan door mij. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Met koorden van eeuwige goede tierenheid. En met touwen der liefde. Dat is als aan onze zijde een nauwelijks zalig worden. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Want een mens is zomaar geen verloren mens, ben je wijzer. Een mens vecht zich liever dood, dan dat hij van vrije genade zou leven. Maar het is geen nauwelijks zalig worden bij aan de zijde Gods. Bij de Heere is er geen nauwelijks. Want hij heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan is er een volk, dan is er bij dat volk ook geen nauwelijks meer. Want David is hier vol van God. Dan heb je geen mens meer nodig. Dan heb je ook Gods volk niet meer nodig. Dan heb je geen goedkeuring meer nodig. Want dan blijf je een afgekeurde tot je laatste snik. Maar als je voorgoed bent afgekeurd, zoals die onvruchtbare vijgenboom, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En als je al je wortels in het werkverbond zijn afgekapt, dan ga je zingen van hem: op wiens lippen genade is uitgestort. En dan ga je Gods lof vertellen. Omdat Christus je alles is geworden. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen, uw hand. En dan krijg je er wel een aantal toegiften bij. Namelijk smaad, hoon, afgunst, laster en vervolgingen. Dan word je door de godsdienst menigmaal naar een psychiater verwezen. En aangezien dat is niet toerekeningsvatbaar. En of je nu Gods volk, Gods lof mag vertellen, of dat je in de ellende verkeerde verdachtmakingen zullen blijven. Dan zeggen zelfs de vrienden van Job:
Dan zeggen zelfs de vrienden van Job, als Job in de smeltkroes der ellende zit. Hè, ja, Job, je zal wel een zonde aan de hand houden. Hè, maar Job moest de vrienden doodsterven. Om God in Christus over te houden. Hè, Gods volk moet menigmaal de vrienden doodsterven. Om God in Christus te erven. En hier op aarde had de arme Lazarus niet veel vrienden. Alleen een stel honden die zijn zweren lekten. En de arme Lazarus was zo arm dat hij tenslotte stierf vanwege het heimwee naar een rijke Christus. En voor die man ging de weg op aarde door honger, ellende en graf. En voor de rijke man ging het van de hemel naar de hel. En maar voor de arme Lazarus ging het van de hel naar de hemel. Het onedele der wereld, het verachten, dat heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is, opdat het geen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Wat blijft er dan van de mens over die dat mag kennen? Dan blijft er niks over. Dan blijft God over, die de oorsprong is van mijn zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dan blijft de Zoon over, die bewerker is van mijn zaligheid. Hij is de zaligmaker. Dan blijft de Heilige Geest over, die de zaligheid aan mij bekend maakt en in mijn hart toepast. En mij met een heimwee naar God doet sterven. Want onze God, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Onze hulp is in de naam des Heren. Onze hulp en hoop voor de toekomst, onze grond van verwachting en vertrouwen in leven en sterven is in de naam van die aanbiddelijke verbond Jehovah, die zijn volk gekend heeft van voor de grondlegging der wereld. En Gods kinderen leven op kosten van de volmaakte gerechtigheid van Christus. En zij leven van zijn nooit aflatende trouw, van zijn eeuwigdurende liefde, van zijn allesreinigende bloedfontein, van zijn zondevernielende heiligheid. En van zijn hoge priesterlijke bewogenheid. Ja, van zijn allerbeminnelijkste persoon. En als u hem kent en de kracht zijner opstanding. En dan hoeft u nooit meer bekeerd te worden. En maar dan mag u rusten op zijn volbrachte middelaarsarbeid. Tot glorie van zijn nooit genoeg volprezen naam. En dan zult u straks ontvangen de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter u geven zal op die dag. Hè, wanneer hij komen zal op de wolken des hemels. En dan zullen we altijd bij de Heere wezen als we tot zijn eigendom geroepen zijn. En dan ook alle die zijn verscheiding hebben lief gehad. En dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Amen. Heere, mocht dat getuigenis in onze dagen weer klinken van de bergen. Dat gij uw glans op uw volk nog eens kwam te leggen, dat ze weer zouden gaan roemen. In hem, die de kerk van eeuwigheid bemint en lief gehad heeft. O Heere, waar is dat getuigenis in onze dagen? Of zult gij de kandelaar verplaatsen naar andere landen, naar China, naar Noord-Korea, waar uw volk vervolgd wordt? Een bloedermartelaar is het zaderkerk geweest. Maar gij kunt het ook nog in onze dagen doen. Als gij een mens in de diepte van zijn verlorenheid brengt. En dat hij het uit moet roepen. Dat alle hoop mij gans ontviel. En niemand meer zorgde voor mijn ziel. En daar heb gij hun pad gekend. En dan wordt die weg. O Heere, openbaar het ons. Voor het eerst of opnieuw. De weg, de waarheid en het leven. Want Christus is niet alleen de enge poort. Hij is ook de weg. Hij zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En dan zullen we in hem mogen handelen en behandelen. Dan zullen we bewogen worden. En dan zullen we leven omdat hij leeft. Want hij heeft tot de kerk gezegd, ik leef en gij zult leven. O lieve Heere, doe ons toch niet in deze wereld opgaan. Als een orpa. Die wederkeerde tot haar afgoden. Dan mochten we met Naomi de grens over. Het land der eeuwige rust. En Rut mocht het getuigen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. O lieve Heere, dat is allemaal uw werk.
Want wij kiezen niet voor u. Gij hebt een eeuwige uitverkiezing. En gij hebt een deel goddelozen uitverkoren. Om ze als goddelozen te rechtvaardigen. En met u te verzoenen. En heren, dan kan het niet uitblijven. Of dan, daar wordt de lof geboren. Op stemmen staan. In de diepte van de beproeving. Als de ziel wordt gered in het oordeel. Want dan gaan zelfs de engelen zingen. Omdat zij verblijd zijn over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Heren, we kunnen niet te slecht voor u zijn. We kunnen niet te zwart zijn. We kunnen niet te zondig zijn. Want het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt van alle zonden. Heren, pas het toe aan ons aller hart en leven. En maak ons slecht. Maak ons de slechtste. Opdat we zouden roemen in vrije genade. Gedenk uw kerk over het ronderaard. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieken. De zoveel leed en beproefde. Heren, gij doet wonderen, gij alleen. En mocht het ook zijn in ons aller hart en leven. Opdat we in uw dienst gesteld zouden worden. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, in Christus, die blijft tot in der eeuwigheid. Schenk het ons te verstaan, voor het eerst of bij vernieuwing. Want uw volk moet steeds weer gered worden, omdat ze gered zijn. Heren, heb dank voor het uwe. Zegen het uwe, vergeef het onze. En dat alleen om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot uit de 124e psalm en daarvan het vierde vers. De ontkwame haast des vogelvangers net en loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Dus de Heere is ons tot hulp op ons gebed. En die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, daarvan het laatste vers. Zend uwe troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.